Laten we bidden. Ja, Heer, we wachten op U en we zien uit naar U. En we verlangen te horen wat Uw woord ons te zeggen heeft. Heer, dank U voor Uw woord. Dank U voor die persoonlijke liefdesbrief voor ons. Zoals dat ooit een keer gezegd werd. Dat de Bijbel een brief is die U naar ieder mens geschreven heeft, Heer. En we bidden, Heer, dat als we lezen en als we het overdenken, wat de Bijbel te zeggen heeft, dat U tot onze harten wilt spreken. Dat U komt met uw Heilige Geest en dat U werkt onder ons. En dat U uzelf heel groot maakt in onze harten. Vader, we zijn zo afhankelijk van U in het luisteren en in het begrijpen en in het aannemen, Heer, van wat we gaan overdenken. En zo strekken we ons uit naar U, naar Uw woord, naar Uw Zoon Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen. Zo, ik heb een paar keer met jullie nagedacht over een aantal teksten buiten Hebreeën 11. En vandaag gaan we weer terug naar Hebreeën 11. En voor de mensen die het hoofdstuk niet kennen, Hebreeën 11 is een heel bekend hoofdstuk in de Bijbel, omdat het geloofshoofdstuk genoemd wordt. Een hoofdstuk waar over geloofshelden, zo wordt het vaak gezegd, gesproken wordt. En voor zo goed als alle boeken in het Nieuwe Testament weten we door wie ze geschreven zijn en aan wie ze geschreven zijn. De brieven aan de Romeinen, waarvan zegt Paulus meteen, Paulus, ik Paulus groet u. Paulus schrijft het en het is aan de christenen in Rome. Als je kijkt naar Filemon, dan weet je ook dat Paulus die geschreven heeft aan Filemon. Heel persoonlijk, aan hemzelf. Als we kijken naar 1 en 2 Petrus, dan weten we dat die door Petrus geschreven zijn aan de christenen in wat nu Turkije is. Of zo goed als alle brieven in het Nieuwe Testament weten we heel duidelijk door wie het geschreven is en voor wie het geschreven is. Van Hebreeën weten we dat niet zo goed. En toch wil ik samen met jullie gaan kijken naar wat er allemaal in Hebreeën staat en wat we daaruit kunnen halen, zodat we iets gaan zien van wie die Hebreeën waren. En waarom de schrijver, of waarom God, deze dingen tot de Hebreeën te zeggen heeft. Nou, we zien in Hebreeën dat er veel gesproken wordt over het hoge priesterschap van Jezus. We zien dat er in Hebreeën veel gesproken wordt over dat Jezus hoger is dan Mozes. Dat Jezus hoger is dan de engelen. En er wordt ook veel gesproken over de offers die in de tempel gebracht werden in Jeruzalem. En daaraan zien we dus dat de brief aan Joodse christenen geschreven is. Aan Joodse christenen. Joodse christenen die de tempel gebruiken ook goed moeten hebben gekend. En sommige mensen die zeggen, nou, deze brief die is niet alleen naar Joodse christenen geschreven, maar misschien zelfs wel naar heel veel priesterfamilies. Priesterfamilies die zijn moeten vluchten uit Jeruzalem. Priesterfamilies die in en rondom de tempel in Jeruzalem hadden gediend. En daar gaan schattingen rond van enkele duizenden priesters die gediend moeten hebben ten tijde van de Heere Jezus Christus in en rondom Jeruzalem. Nou, als je die achtergrond weet, dan weet je al een beetje over de priesters. Maar we lezen ook in Handelingen iets over een aantal priesters die in Jeruzalem woonden. En ik wil met jullie lezen Handelingen 6, vers 7, voordat we zo meteen naar Hebreeën 11, vers 23 gaan. In Handelingen 6, vers 7, daar staat: en het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En dan, meteen nadat we dat lezen, dan wordt Stefanus opgepakt. En dan hoort men Stefanus uit. En Stefanus die begint vertellen van het grote verlossingswerk van God, wat hij onder Israël gedaan heeft al die eeuwen. En dan zegt Stefanus op een gegeven moment: jullie verharden je hart. Want Jezus is de Zoon van God en hij is naar deze aarde gekomen. En voor jou, voor mij, aan het kruis gestorven. En dan zien we dus dat Stefanus gestenigd wordt. Hij wordt gestenigd door een menigte. En meteen daarna zien we Handelingen 8, vers 1. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Dus je ziet eerst dat er een grote menigte priesters tot geloof komt. Dan wordt Stefanus gestenigd en meteen daarna zien we dat heel veel mensen uit Jeruzalem moeten vluchten. Heel veel gelovigen uit Jeruzalem moeten vluchten. En misschien zaten daar ook onder die Joodse christenen, die vluchten ook priesterfamilies tussen. Het zou niet zo vreemd zijn als we dit naast elkaar leggen. Maar laten we eerst kijken naar de tekst van vandaag, voordat we na gaan denken over aan wie Hebreeën geschreven is en wat we daaruit kunnen leren. In hoofdstuk 11, dan neemt de schrijver van de Hebreeën zelf mee naar de voorouders, naar hun voorouders, en hij vertelt over al die geloofshelden. Weet je nog Abraham? Weet je nog Jozef? Weet je nog de ouders van Mozes? En zo blijft de schrijver maar doorgaan. En hij zegt, kijk toch naar je voorouders. Kijk naar hoe zij geloofshelden geweest zijn. Hele gewone mensen, net als wij. Hele gewone mensen, net als wij. Gewone mensen in hele uitdagende, moeilijke, droevige en soms ogenschijnlijk hopeloze situaties. Maar die mensen die hielden zich vast aan God. Die hielden zich vast aan het woord van God en aan het werk van God. En dat is wat de schrijver in Hebreeën 11 ook voortdurend zegt. En zeker als we dadelijk gaan kijken naar Hebreeën 12, hoe hij dat daarop inleidt. Dat is dus prachtig om te zien. En dan halverwege in hoofdstuk 11, dan komt hij aan bij het volk Israël dat in Egypte is. Hij zegt, het volk Israël is in Egypte. En in Hebreeën 11, vers 23 lezen we het volgende. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Dat is de tekst waarover we na gaan denken. Nou, de ouders van Mozes, daar zien we hier dus dat die Mozes 3 maanden verborgen hielden. En ze waren niet bang. Ze waren niet bang voor het bevel van Farao. En aan de hand hiervan wil ik met jullie stilstaan bij 3 dingen. Het eerste is de situatie van Jochebed. En nu denkt u misschien Jochebed, maar ik lees hier helemaal niets over Jochebed. En wie is Jochebed? Daar gaan we zo meteen naar kijken. Het tweede waar ik bij stil wil staan is de situatie van de Hebreeën. Wat kunnen we uit de brief van de Hebreeën halen? En waarom geeft de schrijver dan juist dat voorbeeld van Jochebed aan de Hebreeën? Is daar iets wat ze misschien gemeenschappelijk hebben? Wat kunnen wij daarvan leren? En dat is dan ook de derde stap, onze situatie. Wat kunnen we dan leren van Jochebed? Wat kunnen we dan leren van de situatie van de Hebreeën? En hoe passen we dat dan op onze eigen levens toe? Nou, mocht je de stamboom van Mozes nog niet zo goed kennen, dan vraag je je na het lezen van vers 23 dus misschien af, wie is Jochebed? In het tweede boek van de Bijbel, in Exodus 6, daar staat het volgende. Dit zijn de namen van de zonen van Levi met hun afstammelingen. Gerson, Kahat en Merari. De zonen van Kahat, Amram, Jizhar, Hebron en Uziel. Amram nam Jochebed, zijn tante, voor zichzelf tot vrouw en zij baarde hem Aaron en Mozes. Dus Jochebed is een van de ouders, zij is de moeder van Mozes. En alhoewel we dus in Hebreeën 11 vers 23 naar de ouders naar alle beide ouders van Mozes verwezen wordt, zien we in Exodus 1 en in het bijzonder in de eerste verse van Exodus 2, dat het accent van de schrijver van Exodus volledig op de moeder van Mozes gericht is, volledig op Jochebed. En daarom ook Jochebed. Geloof kijkt terug en kijkt vooruit. Geloof houdt vast en houdt vol. De aandacht wordt op Jochebed gericht. En we zien dus dat er een hongersnood was in het Midden-Oosten in de tijd van Jacob. Dat lezen we in Genesis. En op dat moment is Jozef al door zijn broers verkocht als slaaf naar Egypte. De broers moesten niks van Jozef hebben en ze verkopen hem als slaaf naar Egypte. En Jozef komt eraan, zit een hele tijd in de gevangenis. En Jozef wordt dan op een gegeven moment, omdat hij dromen kan uitleggen, God leert hem dromen uit te leggen of laat hem zien wat dromen betekenen. En Jozef die zegt, ja, maar ik kan de droom van de farao uitleggen. De farao is zo bezorgd, maar ik weet wat zijn droom inhoudt. En Jozef legt dat uit en farao zegt, een man zo wijs, jij wordt de onderkoning van Egypte. En dan is er de hongersnood en de hele familie van Jozef komt naar Egypte en gaat in Egypte wonen. Jozef zorgt voor zijn familie, maar dan sterft Jozef. En dan komt er een nieuwe farao aan de macht in Egypte. En deze nieuwe farao kent Jozef niet en hij kent de God van Jozef niet, staat er dan in de Bijbel. En deze farao is bang voor Israël, voor het groeiende volk, terwijl het volk niks kwaads wil met Egypte. En toch is de farao bang. En zijn bedoelingen worden al snel heel duidelijk. En dan lezen we in Exodus 1, vanaf vers 22 wil ik graag lezen. En in Exodus 1 vanaf vers 22 lezen we het volgende. Toen gebood farao heel zijn volk, al de zonen die geboren worden, en dan bedoelt hij dus de zonen van het volk Israël, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten. En dan begint hoofdstuk 2. Dus dat is de situatie waarin Jochebed zich bevindt. En dan zien we in 2 vers 1. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw, Jochebed, werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij, Jochebed, hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En we zien daarin dat Israël dus allereerst veilig in Egypte leefde, in dat hele verhaal in Genesis. Israël leeft veilig in Egypte. En als een nieuwe koning komt, dan ontstaat er onveiligheid. Want de koning wil niet van de geschiedenis van het land weten. Hij wil niet van Jozef weten. En hij wil ook niet van de God van Jozef weten. De samenleving rondom Jochebed wordt steeds vijandiger, zien we. En de nieuwe farao, die zorgt dat de situatie voor het volk van kwaad naar erger wordt. Eerst geeft hij zelf een gebod en zegt hij tegen de 2 vroedvrouwen... jullie zullen ervoor zorgen dat de pasgeboren jongetjes niet zullen leven. Maar dan gaat hij nog verder en zegt hij, het hele volk moet hieraan meedoen. En hij wil en hij zal zijn doel bereiken. Van dwangarbeid wordt het steeds erger. Hij laat openlijk zien wat zijn bedoeling is. En in deze situatie zit Jochebed. Het enige wat we van Jochebed dus weten, is wat we net lazen. Ze is een afstammeling van Levi. Ze komt uit de stam van Levi, 1 van de 12 stammen van Israël. Ze was getrouwd met de Amram. Ze heeft niks anders gehad dan de verhalen die ze van haar voorouders heeft gekregen. Dus de verhalen uit Genesis heeft ze van haar ouders, van haar overgrootouders gehoord. Meer dan dat had ze niet. Alleen het eerste boek van Genesis in verhaalvorm, niet geschreven. En haar situatie wordt van moeilijk tot wanhopig. Amram die heeft al die tijd dwangarbeid moeten uitvoeren. Want hij was een man. En hij moest waarschijnlijk 12 uur per dag werken. Dag na dag na dag. En hij was niet thuis. En in deze situatie wordt Jochebed zwanger. En Mozes wordt geboren. Een kind. Wat een zegen. Wat mooi. En er staat ook in de tekst. Ze zag dat hij mooi was. Dat het goed was, dat Mozes goed was, dat hij mooi was. En ze zorgt voor Mozes. En ze houdt hem in haar armen dag na dag, 3 maanden lang. En keer op keer moet ze gedacht hebben in die situatie. Kan ik dit wel doen? Wat gebeurt er met mij als ze erachter komen dat ik dit gedaan heb? Wat doen ze met mijn zoon als ze zien dat ik een zoon hen in huis heb die net geboren is? Krijg ik straf? In welke situatie ga ik zelf terechtkomen? En keer op keer moet ze hem stil gehouden hebben. Als er mensen langsliepen, stel ik me dan zo voor. Want stel je voor dat mensen het horen. Dat mensen uit het andere volk horen. Niet uit Israël, maar uit het Egyptische volk horen. Dat daar een babytje is. Wat gaat er dan gebeuren? En er moet zoveel door Jochebed heen gegaan zijn. Hoe doe ik dit? Hoe overleef ik dit? Uur na uur, alleen thuis, dag na dag, omdat haar man moest werken. En we zien aan de Sifra en Pua in het begin, de 2 vroedvrouwen, die verzen hebben we nu niet gelezen, maar ik had in de e-mail naar de gemeente had ik aangegeven, lees ook hoofdstuk 1. Dus voor degenen die dat gelezen hebben, die kennen de achtergrond al een beetje. Sifra en Pua zijn de vroedvrouwen, die moesten zorgen dat de kindjes goed ter aarde kwamen. Sifra en Pua, ik vraag me af of ze überhaupt alle kindjes, alle jongetjes hebben kunnen redden. Ze moeten enorm hun best gedaan hebben. Maar je ziet dat er een enorme druk vanuit het Egyptische volk op Israël is hier. En de kans is waarschijnlijk klein dat ze ieder hebben kunnen redden. Dus Jochebed zit ook in deze situatie. Onzekerheid, onduidelijkheid. Wat zal ik doen? En nu kijken we terug naar Exodus 1 en 2 en dan zeggen we, oh wat een prachtig verhaal. Want het mandje dat ging daar door de Nijl en er stond een, op dat moment stond de prinses van Farao, die stond daar en die zag het mandje en die pakt het. En die ziet, oh het is een baby en ze redt hem. Maar het is een situatie die heel penibel is. Het is een situatie die heel ernstig is voor het hele volk Israël. En in dat alles ziet God op Jochebed. En in dat alles is God erbij. En in dat alles stuurt God zelfs het hart van de dochter van Farao om op dat moment, op die plek in de Nijl, zich te gaan wassen. En dan komt het mandje voorbij. En ze zegt, deze zal ik adopteren. En Mozes die eindigt in het koninklijk paleis en groeit daarop. Het enige dat Jochebed dus had, waren de verhalen. Ze had niet de hele Bijbel met alle beloftes. Ze had niet het woord van God waarin stond dat Christus naar de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. De ongelooflijke trouw en liefde van God voor de mensheid, die zo zichtbaar wordt in Jezus, dat wist ze niet. Ze had alleen die verhalen in Genesis en toch vertrouwt ze. En ze kijkt terug en ze zegt, oh, ik zie die verhalen van mijn voorouders en ik vertrouw op u. Ik kijk terug naar mijn voorouders, ik kijk terug naar het werk van God en ik hoop op u. Ik hou hem. Ik geef hem niet over aan de soldaten. Ik zorg voor hem. Heere God, uw belofte, en het is zo bijzonder, ik was in Genesis ook aan het lezen, in het eind van Genesis, en in Genesis 46 staat dan de volgende belofte. God beloofde, ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren. Is het misschien deze belofte waar Jochebed zich aan vast heeft gehouden? Dat ze zegt, ja, maar ik heb van mijn overgrootvader. Ik heb van mijn voorouders gehoord dat u ons tot een groot volk zult maken. En daar houd ik me aan vast. Dus ik zorg voor mijn zoon en ik bescherm hem. En ik strek mij uit naar u. Wilt u voorzien, God? Ik kijk terug en ik kijk vooruit. En zo neem ik stappen. Ze kent die verhalen over Gods trouw. Over Gods trouw over Abraham, Isaac en Jacob. En door lijden en moeite heen wordt Jochebed, wordt Mozes verlost. En dat is van kaft tot kaft ook de boodschap die we lezen in de Bijbel. Waar we ook lezen, het is altijd eerst lijden en moeite en dan verlossing. Eerst lijden en moeite en dan verlossing. En we zien dat keer op keer in Genesis, in Exodus, in Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, alle 66 boeken van de Bijbel, dit is wat we tegenkomen. Eerst lijden, eerst moeite en dan komt God en hij grijpt in. Dan komt verlossing. En ze neemt stappen in afhankelijkheid van God. En God grijpt in. En zonder dat Jochebed het weet, speelt ze een cruciale rol in Gods verlossingsplan. En dit is de vrouw waarop de schrijver van de Hebreeën hun aandacht richt. Dit is de vrouw. Hij zegt, denk nou aan Jochebed, Hebreeën. Denk nou aan hoe zij terugkeek op de beloftes en op het werk van God. En vooruitkeek en zegt, daar hou ik me aan vast. Hier houd ik me aan vast. Dit is wat ik geloof. Dit is waar ik me naar uitstrek. We zagen net in Handelingen dat veel Joden onder hen en ook veel priesters tot wedergeboorte waren gekomen. En velen waren in Handelingen 8 gevlucht. Ze waren uit hun vertrouwde omgeving vertrokken. En als deze groep Hebreeën echt uit de priesterfamilies kwamen, dan moeten ze sowieso al weggegaan zijn, want ze hadden geen werk meer. Veel mensen raakten hun werk kwijt. Ze mochten niet meer, als ze Jezus gingen volgen, mochten ze niet meer in de synagoge. De priesters die Jezus gingen volgen, mochten niet meer in de tempel werken. En mocht je niet meer in de tempel werken, dan kreeg je geen inkomen. En had je geen inkomen, dan had je geen werkeloosheidsuitkering, zoals we dat nu in Nederland hebben. Je was gewoon meteen zonder eten. En deze mensen die vluchten weg, ze moeten weg. Ze hebben geen toekomst meer in hun eigen land, in hun eigen huis. Konden niet meer in de tempel dienen. Maar voor welke groep Hebreeën deze brief ook bestemd is geweest, ze waren sowieso hun veiligheid kwijtgeraakt. We zien in de eerste christenen dat ze in de tempel samenkwamen om te aanbidden. Toen dat nog mogelijk was, voordat de vervolging kwam, ten tijde van Stefanus. We komen in Hebreeën ook heel duidelijk tegen dat de groep aan wie deze brief geschreven is, dit ook meegemaakt hebben. In Hebreeën 10 zien we het volgende. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u nadat u verlicht was, dus nadat u Jezus heeft leren kennen, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Ze hebben precies dat meegemaakt waar we net ook over lazen. En dan lezen we verder. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. Hè? De beroving van mijn eigendommen, van mijn bezit, met blijdschap aanvaard? Hè? En dat is wat de schrijver zegt. En in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. En het is zo mooi dat de schrijver van de Hebreeën voortdurend zegt, er is iets beters, er is iets superieurs, er is iets wat het beste is. Daar richt hij zich voortdurend op in de brief. Iets beters. Een blijvend bezit in de hemel. En daar zo meteen meer over. Dus de Hebreeën, daar zien we hier in die brief dat ze veel lijden te verdragen hebben gehad. Ze hebben veel moeite gehad. Ze zijn hun eigendommen kwijtgeraakt. Ze werden te schande gezet. Ze waren een schouwspel voor anderen, staat er zelfs. Ze leden vanwege hun geloof. En als we dit allemaal zouden overdenken, dan zou je zeggen van, maar hoe houden de Hebreeën dit vol? Hoe kunnen ze dit nou volhouden, dat ze zoiets meemaken? Hoe kunnen ze nou aan Jezus vast blijven houden, aan hun geloof vast blijven houden, als dit allemaal gebeurd is? En dat zie je ook, dat ze moeite hebben. De schrijver die vertelt in Hebreeën 2 vers 1 het volgende. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat we niet op enig moment afdrijven. De schrijver zegt, Hebreeën, drijf niet af. Ze hebben veel meegemaakt. Ze hebben veel doorstaan. Dat zien we in Hebreeën 10. En in Hebreeën 2 zegt hij, dwaal niet af. Maar houd vast en houd vol. En dat zien we niet alleen in Hebreeën 2, maar als je ook verder gaat lezen in de brief en je neemt daar deze week of een andere keer tijd voor en dan zie je in Hebreeën hoofdstuk 3, in Hebreeën hoofdstuk 4, in Hebreeën hoofdstuk 5 en 6, ieder hoofdstuk opnieuw. Houd vast aan het woord van God. Houd vast aan wat Jezus voor jou gedaan heeft. Want daarin, in dat volharden, in dat vasthouden aan het woord van God, in het vasthouden van wat Jezus voor jou gedaan heeft, daarin is verlossing. En alleen zo overleef je het. In bijna ieder van die 13 hoofdstukken zien we dat de schrijver ze aanspoort en zegt, hou vol. En je zou bijna zeggen van, ja, ik begrijp het helemaal als ik dit zie. Dat ik zie dat die Hebreeën zo geleden hebben in hoofdstuk 10. Dan begrijp ik best dat ze zo geworsteld hebben. Als ze huis, omgeving, werk, misschien familie, een land en andere dingen hebben achter moeten laten. En precies daarom spoort God ze iedere keer opnieuw aan. En de schrijver die zegt tegen hen, herinner je jouw gebed? Herinner je Jozef? Herinner je Abraham die helemaal wegging uit Ur, der Galdea? Herinner je je hen? Voor hen was het ook niet makkelijk. En zij keken telkens terug naar het werk van God in het verleden en de beloftes die God gaf. En ze keken naar voren en ze zeiden, maar dit grijp ik, dit pak ik. Hier strek ik me naar uit. En de hoop die de Hebreeën hebben is veel rijker nog en veel dieper dan wat Jochebed zelf heeft. Want zij hebben het woord van God ontvangen. Zij hebben het complete woord van God. En ze hebben al die beloftes en nog meer. Is dat ze de openbaring van Jezus Christus zelf hebben. En dat is ook precies wat we zien in Hebreeën 6. Daar staat het volgende. Daar zegt de schrijver tegen ze. We hebben deze hoop als een anker voor onze ziel. Een anker dat vast en onwrikbaar is. En reikt tot in het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. Stel je voor je bent... Je bent een Israëliet, je bent een Hebreër. En je leest dit vers tot achter het heiligdom, tot achter het voorhangsel. Iedere Hebreër die dat leest moet meteen gedacht hebben aan die woorden aan het eind van Matthäus. Waarin Matthäus het volgende schrijft. Jezus die is dan gekruisigd en hij hangt dan aan het kruis en hij zegt, riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Jezus geeft daar zijn leven. En hij legt zijn leven daar neer en hij baant de weg naar het heilige der heiligen. Dat we bij God kunnen komen door het offer wat hij gebracht heeft. En hij zegt dan, het is volbracht. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. God initieert het. En hij scheurt het gordijn in de tempel tussen het heilige en het heilige der heiligen doormidden. En hij zegt, de toegang is vrij. En de schrijver van Hebreeën zegt, en dit is een anker voor de ziel. Wat Christus voor jou en voor mij gedaan heeft. Dat hij ons gered heeft. Dat hij voor ons de toegang tot God voorbereid heeft. Zodat we bij hem mogen zijn. Zodat we mogen weten dat God ons lief heeft en voor ons zorgt. Dat is het anker voor de ziel, beste Hebreeën, zo zegt de schrijver. Het is een anker voor de ziel. Ze hebben veel meegemaakt, maar hij zegt, houd je daaraan vast. Dat je het heilige de heilige binnen mag komen. En misschien zijn die Hebreeën zelfs na al die jaren Jezus te volgen op de automatische piloot gegaan. Ze hebben zoveel meegemaakt. We zien in de Bijbel ook, in Hebreeën zelf ook, dat hij zegt, jullie hebben in het begin zoveel lijden meegemaakt in hoofdstuk 5 en 6. In 5:11 en 6:11 zegt hij dat. Ik heb de tekst nu niet op sheet gezet. Maar daar zegt hij zelf, jullie hebben zoveel lijden meegemaakt. Houd vol. Jullie kunnen dit doorstaan, omdat jullie een anker voor de ziel hebben. En dat is Christus, die aan het kruis gestorven is en is opgestaan uit de dood. Dat kun je alleen maar als er iets beters is, zegt de schrijver. Iets hogers, iets superieurs. En in Hebreeën 11, vers 40 tot in vers 12 zegt hij dat ook. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Dit is zo bijzonder, hè? Hij heeft het over Jochebed te schrijven. Hij heeft het over Jozef. Hij heeft het over Abraham en over Isaac en Jacob. En dan zegt de schrijver hier, God met het oog op ons. Maar is Gods oog dan ook op ons, op jou en op mij? En heeft hij dan iets beters voor ons, voor jou en mij, te midden van het lijden? En dan zegt de schrijver het volgende. Ja, laten wij ook, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen al last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en voleinder van het geloof. En hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Houd vol, Hebreeën. Houd vol, Hebreeën, wat je ook doorstaat. Houd vol te midden van al dat lijden. Ik heb het gezien, zegt de schrijver. En daarmee zegt God het tot de Hebreeën. Ik zie jullie lijden. Maar met het oog op ons heeft God iets beters geacht. Heeft hij zijn eigen zoon gegeven. Houd vol. Kijk terug naar hen die vorige je gegaan zijn. Zie het werk van God. En kijk vooruit. Zie het werk van Christus. En weet dat God je lief heeft en hou je daaraan vast. Richt je oog op de woorden van God en op het werk van Jezus, zegt hij. Rust in hem en kom bij hem. Schuil bij hem, Hebreeën, anders hou je niet vast, vol. Hij is jouw anker. Wat jullie ook meegemaakt hebben en meemaken, Gods werk En Christus, Gods woord en Christus werk zijn hetgeen waar je ons aan vasthoudt. En zo nodigt die tekst ons vandaag ook uit. Door het voorbeeld van Jochebed en door het voorbeeld van de Hebreeën. En zegt de tekst ook tegen ons. Is er lijden in je leven? Christus is je anker. Christus zelf is waar we naar kijken. Niet in de eerste plaats het leven van Jochebed, maar wat een bijzonder voorbeeld geeft God ons in haar leven. Maar Christus zelf nodigt ons uit om naar zijn leven te kijken. Jezus' halfbroers geloofden hem niet en wilden hem niet volgen zolang hij nog leefde. Zij kwamen allemaal tot wedergeboorte nadat Jezus gekruisigd, gestorven en opgestaan was. De fariseeën moesten niks van hem hebben. Er werd de spot met hem gedreven. Hij werd uiteindelijk gekruisigd en stierf aan het kruis. De dood van een misdadiger. En in de Bijbel staat er, maar hij ging deze weg omdat hij de belofte voor zich zag. Dat hij een bruid zou verzamelen, dat hij een volk zou verzamelen. En hij heeft de weg voor ons gewandeld. En ze zeggen, en de Bijbel zegt van kaf tot kaf, strek je uit naar hem. Hou je oog gericht op hem. Laat je niet verzwakken door naar de mensen, naar de situaties om ons heen te kijken. Maar kijk naar hem. Waar is de moeite die jij en ik in ons leven ervaren? Welke moeite is er? Waardoor worden we verleid om ons geloof los te laten? Wat is er in ons leven wat ons onderdrukt en wat we moeilijk vinden? Wat ons zwaar valt? Is er eenzaamheid? Worden we zelf bespot door mensen om ons heen vanwege wat we geloven? Worden we onderdrukt door mensen in de omgeving vanwege keuzes die we maken? Zijn het verliezen die we lijden? Mijn schoonouders die waren net afgestudeerd van de Bijbelschool in Guatemala, in Centraal-Amerika. En zij, mijn schoonvader werd toen gevraagd om voorganger te worden van een gemeente in het zuiden van Honduras. Het was een kleine gemeente en het was op het platteland. Het was een heel moeilijk gebied, omdat er heel veel armoede was. En ze zeiden, wij gaan daar naartoe. We mogen God dienen. En wat een voorrecht is het om God te dienen onder deze bevolking. En ze gingen vanuit Guatemala naar Honduras toe. En ze gingen daar werken in die gemeente. Maar de gemeente kon hun eigenlijk niet betalen. Dus met het spaargeld dat ze hadden en daar zaten, zagen ze iedere keer het geld wat ze hadden minder worden. Minder worden en minder worden. Maar ze waren daar geroepen en bleven doorgaan. En op een gegeven moment hadden ze geen geld meer. Niets meer. En toen begon het eten in huis op te raken. Steeds minder. En minder. En minder. Totdat het enige wat ze in huis hadden, een zakje geconcentreerde soep was. Ze hadden geen cent op hun spaarrekening. Ze hadden geen cent in hun portemonnee. En dit was het enige eten wat mijn schoonouders in huis hadden. En pa zei tegen ma, maak de soep maar klaar. Dit is wat God ons geeft. We zijn dankbaar dat we mensen hier over Jezus mogen vertellen. Dit is wat God ons geeft. En we gaan hem ervoor danken. Ma maakte de soep klaar en ze gingen aan tafel zitten. En ze hielden elkaars handen vast. En pa die zei, Heer, we danken u. Al die jaren bent u trouw geweest. Patricia was 3. David was 2. Al die jaren bent u trouw geweest. En al die jaren heeft u voorzien. En we danken u voor deze soep die we samen mogen eten nu. En we houden ons vast aan u. U zult uw kinderen niet laten vallen. En we houden ons vast aan uw belofte. En we weten, ondanks deze moeilijke situatie, dat we vastgehouden worden in uw Zoon Jezus Christus. We weten dat we geliefd zijn. En pa is klaar met bidden en ze willen gaan eten. En er wordt op de deur geklopt. En pa denkt, wie komt er nou rond etenstijd aan de deur? En hij deed de deur open en er stond een zuster uit de gemeente. Echtgenote van een diaken in de gemeente. En ze zei, Mario, pastor Mario. Ik moest zo aan jullie denken. Ik had het zo op mijn hart. Om jullie eten te brengen. En ik heb een kip klaargemaakt. Ik heb hem net geslacht. Ik heb hem in de oven gedaan. En ik heb tortillas erbij gebakken. En ik wil het jullie geven. Ik wil het jullie geven. Als teken dat... Als dank voor jullie werk in de gemeente. En het is niet zo. Ze hebben toen enorm genoten van die maaltijd en God gedankt en gezegd, Heren, wat is het kostbaar, Heren, dat u voorziet. Dat u in deze moeilijke tijd, dat we geen cent op zak hebben. En dat we geen eten in huis hebben. Dat u laat zien, maar ik ben erbij. Ik ben erbij. In jouw lijden. Ik ben erbij als je het moeilijk hebt. Ik ben erbij als je het niet ziet zitten. Ik wil een anker voor je ziel zijn. Jezus Christus is een anker voor onze ziel. Want als God de Vader zelfs zijn enig geboren zoon niet weerhouden heeft voor zijn mensen, hoeveel te meer zal hij dan voor ons zorgen en ons liefhebben en ons koesteren? En de ouders van Patricia hebben het daarna niet meteen breed gehad. Er zijn nog jarenlang geweest dat het best een uitdaging was. Maar dat punt was wel ook weer een bevestiging voor hen. Maar God voorziet. En hij houdt van ons. En hij zorgt voor ons. Hij is er. Hij is er. We kijken terug naar al zijn werk. We kijken terug naar wat hij voor ons gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Dat hij, Jezus Christus, voor ons de straf over de zonde gedragen heeft. En dat hij zegt, maar nu ben je bij mij en nu kom je bij mij. En hou je aan mij vast, het anker voor je ziel, in moeite. Wat dat ook is, of je nou op school zit, of je nou werkende bent, of met pensioen bent. Met het oog op ons. Met het oog op ons, had hij iets beters. Voor jou en voor mij. En hij zegt dat hier. Ik hoop dat als we dit zien, dat we zeggen, o Heere, maar als ik verdriet heb, dan wil ik me uitstrekken naar u, want u bent mijn vreugde. Als ik me eenzaam voel, mag ik weten dat ik niet eenzaam ben, want u bent altijd bij mij en u heeft mij verzegeld met uw Heilige Geest. Als er lijden is, wil ik me uitstrekken naar u, want ik weet dat na lijden verlossing komt. Wanneer en hoe, weet ik niet, maar ik strek mij uit naar u. En wil het ontvangen van u. Ik wil terugkijken naar wat u gedaan heeft. In de levens van deze geloofshelden in handeling in Hebreeën 11. En nog meer door het leven en de dood en het opstaan van Jezus Christus. En daar strek ik me naar uit. Ik hou me vast aan zijn werk, aan Christus werk. En het is zo bijzonder dat hij dan afsluit met Hebreeën 12 vers 2 wat we net lazen. Houd je oog gericht op hem. Fix your eye on him. En ik wil zo meteen ook samen ter verwerking een lied met jullie luisteren. Dat heet Fix your eye on him. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heere onze God. Wat is het kostbaar om te zien, Heere, dat u bij ons wilt zijn in de uitdagingen van ons leven. In de moeite, in de pijn en in het verdriet. En dat u iemand bent die ons nog beter kent dan wie dan ook. U kent ons beter dan onszelf en u zegt, kom bij mij en laat mij het anker voor je ziel zijn. Dank u dat we telkens opnieuw terug mogen gaan naar uw woord en dat we terug mogen kijken naar wat u allemaal gedaan heeft. En dat we vooruit mogen kijken en zeggen, o Heer, ik hou me vast aan u. Aan uw verlossing die komen gaat. Ik hou me vast aan u, want u zult terugkomen en dan mag ik voor eeuwig en voor altijd bij u zijn. We danken u, Heer, voor wie u bent en prijzen u. Halleluja. Amen.